I love singing repertoire like Tito and Idomeneo and this, because I think it's important for the voice to stay a little bit flexible and to have the discipline to sing Mozart as well as to sing Verdi, you know. I agree that nowadays they cast very light singers to sing this repertoire, but it's such a heroic role that I don't believe that it's appropriate, personally. My taste is not, it's that it's not appropriate to sing for the Jettos to sing this repertoire. It's just not appropriate. You miss the dramatic qualities in the accompagnatos if you have this voice too light. You know, if you have a voice that's too lyric. So for me, I think it's perfect.
Because what is Tito like, in your opinion? What kind of character is he?
Well, I mean, I think there's the direct character is a very noble one, someone that's absolutely perfect, and we know that no such person exists, especially not for a politician, you know, or for a ruler of any nation. You know, this person doesn't exist. So. But the real life Titus was a monster, you know, and you have to find a way in this Mozart version to include the part of him that was also very angry and not very nice. And I think that also lends to a voice that's a bit more hefty, I think.
Mm-hmm. Because I saw the performance, not in Salzburg, but I was in Vienna when it was in Salzburg.
Right.
In this production, he has a rather different journey from what you usually see with this role, especially near the second half. Where
yes, Peter had an idea, and I think it's a great one, that if someone tried to assassinate you at the end of the first act, that in the second act you won't be perfect health, because not very much time has passed by. Yes, in this production, it's a bit different. You know, he's confined to a bed and a hospital and at the end of his life, possibly. And we don't know until the very end what's going to happen.
Ja, je mist de dramatische kwaliteiten voor de rol als je te licht bent, zegt tenor Russell Thomas. Er zit namelijk ook die wat minder perfecte kant aan Tito, want er bestaan immers geen perfecte politici, zegt hij. En dat loop je mis als je de rol te licht gaat zingen, te licht gaat casten. Nou, Russell Thomas zong Tito vorige zomer nog in deze productie, in Salzburg, de Mozartstad. Ja, hoe is dat dan natuurlijk, hè? En straks in het tweede deel zal ook blijken dat in tegenstelling tot het libretto, we hadden het er net eigenlijk al over, Tito wel gewond geraakt is. Dat doet regisseur Peter Sellers wel, terwijl in het oorspronkelijke script dan werd gezegd niet. En Tito is dan de dood nabij, maar net als in La Traviata van Verdi is hij soms heel energiek en soms ja, stervende en zwak. Is het daardoor alsnog een heel fysieke performance?
Yes, it's very physical because you have to decide if you've ever experienced someone at the end of life. Unfortunately, I have. They're in and out of strength. You know, sometimes they have a lot of strength. It's almost as if they're going to, you know, be perfectly fine and walk up out of the hospital room. You know, and then other times it's like they can't move. They're stuck or paralyzed in a position without any energy. So we try to find the times and the places throughout the second act to make those things happen or to show that energy. It's like Violetta at the end of Traviata, you know, she has this, oh, I'm alive again, I feel great, I feel great, I feel great, and then she dies, you know, mm-hmm. you know, 2 minutes later. And I think this is a kind of thing we're trying to find in this Mozart piece in the second act.
And you sang this in Salzburg, of all places, in Mozart town. What was that like? That can't have been the same as singing it anywhere else.
No, I think it was very nerve-wracking because, again, as we discussed, I'm not a traditional Mozartian, not in the tradition of Salzburg, for sure. But I think, again, if we look at throughout history, a lot of the great Wagnerian tenors were amazing Mozartians. You know, Gustav Winberg, for instance, who's a hero of mine. He was probably, in my opinion, the quintessential heroic Mozart singer. But today they don't see that voice. They don't see that voice being for Mozart. And also, I think people have begun to pigeonhole, even more so than they ever did in the past, singers. You know, if you sing Verdi, then you should only sing Verdi. If you sing Otello, then only Otello and Forza. That's all you should ever sing. But I think in a time before, there was a bit more flexibility in the repertoire. And I like to try to keep my repertoire a bit more flexible. I sing everything from new music to Mozart to Verdi and Wagner now. And I hope that I can do service to all of it. It's not going to be to everyone's tastes, but I think that's the beautiful thing about art. It's never to everybody's taste, you know.
Kunst is nooit naar iedereen's smaak. Niet iedereen vindt hetzelfde mooi, zegt tenor Russell Thomas net. En dat zegt hij naar aanleiding van het feit dat hij wordt gecast in zo'n rol als Tito. Hij zegt, mijn grote held is Gösta Winberg, de Zweedse tenor. Ook een mooie Mozart-tenor, maar met een grotere stem, die ook heel mooi Wagner-rollen zong, vooral in het latere deel van zijn carrière. En daarvoor hadden we het nog eventjes dus over dat op sterven liggen, wat zometeen in het tweede bedrijf zo belangrijk gaat zijn. Want dat lijkt er dan op dat, als we dat tegen u vertellen, van dat Tito in een bed ligt, een ziekenhuisbed aan infuus en dergelijke, dat hij de hele tijd stil ligt. Maar het is juist zo daar dat hij momenten heeft dat hij ongelooflijk fysiek moet zijn. En Russell Thomas zegt, ik heb dat ook meegemaakt, helaas, met mensen die op sterven lagen. Aan de ene kant zijn ze verslapt, zijn ze dood. En dan hebben ze weer van die golven van energie. En daar noemt hij dus, en dat zei ik vooraf ook al, La Traviata van Verdi, waar dat ook natuurlijk gebeurt. Violetta die opleeft en dan weer terugzakt. Maar ja, kunst is dus nooit naar ieders smaak. We horen het net. Welke rollen zingt Russell Thomas nog meer? Hij blijkt een Verdi-tenor te zijn, die toch een heel gevarieerd repertoire zingt. Hij noemt net wat rollen. Maar hij zegt zometeen ook, als Mozart-zanger is je stem bijna naakt te noemen. Je kunt geen fouten maken. En dat is zelfs in bel canto muziek nog anders.
All of the big Verdi repertoire. For instance, I debuted my first Otello at the beginning of this season. I added Stifelio a year ago or 2 years ago. In the coming seasons, I add Radames and Alvaro in the Forza. So this is pretty much the core of my repertoire is Verdi. But then I also have bel canto things like Pollione. And I'm currently working on, in my voice, Roberto Devereux. You know, I think that it fits, again, my voice and my temperament. And we'll see if it's a success or not. But yeah. I like to try to keep it flexible.
Yes, indeed, because I was going to say that requires also flexibility apart from the force of the voice,
huh? Right?
Yeah, and is there a way to do you have to approach Mozart differently than Verdi or bel canto?
Absolutely, I think where Mozart and bel canto repertoire is all about precision, Mozart leaves you more naked than the bel canto repertoire.
But what do you mean by that, more naked?
Because it's very exposed. It's exposed. It shows every flaw in the technique, every flaw in the voice. But the bel canto doesn't. You can use the flaws in your voice in bel canto to color, make colors of the text, to make a character. You can't really do that with Mozart. It requires, almost kind of like the character of Tito, a perfection that doesn't exist. Some singers have been very successful with doing it, and others have not. I enjoy singing Mozart, but I don't believe that I have a perfect technique by any stretch of the imagination. But I understand how to sing the vocal line. The coloratura these days is not as clean as it was maybe 10 years ago when I sang this repertory, but I think it still makes a good impression. And I have something to add to the musically and to the character as well.
Ja, het gaat. Hij zingt tegenwoordig Verdi-rollen. Stifelio van Verdi noemde hij. Belcanto-rollen, Pollione in Norma. En dat vind ik zelf heel spannend. De titelrol in Roberto de Vreux van Gaetano Donizetti. En hij probeert zijn repertoire gevarieerd te houden. Maar er zijn wel verschillende. Niet verschillende technieken nodig, maar verschillende instellingen nodig voor die verschillende manieren van zingen. Want Mozart, zegt hij, daar sta je absoluut naakt. Je staat totaal in de schijnwerpers. Je kunt geen fouten maken. En bij Belcanto kun je sommige van je minpunten gebruiken om de tekst te kleuren. En hij zegt, ik blijf dat Mozart zingen. Misschien is mijn techniek niet meer zo soepel als die was 10 jaar geleden. Maar het blijft voor hem toch heel belangrijke muziek. Deze regie, ik zag hem toen hij in Salzburg ging en daar leek te gaan om blanke, of zoals u wilt, witte aanslagplegers tegen een zwart leiderschap. De leiders waren allemaal volgens mij toen ook echt voor Amerikaanse zangers. Sesto en zijn zus Servilia waren witte mensen, maar dat idee, zegt Russell Thomas zo dadelijk tegen mij, hebben ze eigenlijk al laten varen. Hij gaat ons nu uitleggen dat het gaat om leiderschap in een Europese staat. En we horen dan dat allemaal in een unieke versie van de opera. Wat heeft Peter Sellers nu eigenlijk precies gedaan? Nou, zegt Russell Thomas, ik zal het eens uitleggen, maar het is niet geforceerd.
Most of the recitative was not composed by Mozart. It wasn't set to the text by Mozart. And it's a very common practice, even in the recitatives that are written by Mozart, to cut them. This is not something revolutionary. But what he's telling in this story is he's bringing a very classic story to a very modern time. He's using the tale of, or the situation of, the refugees throughout the world, currently in Syria, for instance, Syrian refugees coming to a new place, and in this case, it's to Europe, you know, to tell the same story of Titus. And I think it works. It's not it's not very contrived, as many people will probably find it. It really does work. And what he's also done, he and Theodore Corintis, the maestro, is add pieces of the C minor mass in the work throughout the performance to make this piece a more religious experience than it is just a tale of this great leader who was so wonderful and perfect, and you know, even on his deathbed or when someone tried to kill him, he still forgave them. So he's trying to find a real life situation, and I think he did it quite successfully to make to tell the story.
But he also brought race into it in the casting as well.
Not really. I mean, not really. I think in the conceptualization of it originally, yes, it was thought that the leadership was from an African country. You know, but that was never the ultimate situation. It just happened to be that when we started working on this and we talked about it years, many years ago, that was the idea, that it would be like a Mandela character. But it was never intended to be about the race. It just happens that Peter Sellers often works with very diverse casting. And so it looks as if it's about race when it actually isn't. I think race is a bit too easy. It's more that the leadership in this situation is black, but the representation is Europe. You know, that's what the thought is.
Het is een Europees leiderschap. Het is een zwarte man, maar de staat van Tito in deze productie is Europa. Het gaat niet meer over ras, dat zou te gemakkelijk zijn, vertelt tenor Russell Thomas. Nou, in Nederland waarde er een discussie over die Zauberflöten. En de internationaal succesvolle regisseuse Lotte de Beer was gevraagd om, ik dacht in Wenen, een Zauberflöten te regisseren met alle teksten erin. Dus een beetje anders dan wat we vanavond krijgen. Maar ze liep aan tegen wat zij als vrouwonvriendelijk en racistisch in sommige van die teksten zag. En toen had ze een voorstel om de opera te regisseren vanuit de optiek van de koningin der nacht, die Zauberflöten. Maar dat werd door het operahuis in kwestie verworpen. Ze organiseerde een discussieavond in Nederland en een project om delen van het werk te herschrijven. Nou heeft Russell Thomas de rol van Tamino in die Zauberflöte regelmatig gezongen. En nou vraag ik hem toch, in die opera zit de Moor Monostatos, over wie nogal lelijke dingen worden gezegd in het verhaal. En er zit natuurlijk ook vrouwonvriendelijke teksten in. Als je nou Tamino zingt, hoe sta je dan in die discussie? Nou, dat legt hij uit. En het is heel interessant, luister u maar, het is niet bij een van de twee tegengestelde partijen die zich in Nederland vormden, hè, die Blijf van Mozart af, partij die in de krant bezig was. Ook niet diegene die zeiden, we moeten het helemaal gaan herschrijven. Ik zou zeggen, luister eens naar deze ervaringsdeskundige.
Unfortunately, we're living in a time where people are very sensitive to everything. Racism does exist. It's not going anywhere. So why should we eradicate it from our art? You know, I think that it's silly to try to protect everybody from everything. It's there. Use it to... We could either decide to use it for good, to tell the story, or use it to for something nasty. Or you can try to run away from it. But even if you run away from it on stage, it's not leaving society. Mm-hmm. Not anytime soon, at least, in my opinion. So I think that it's the same with Otello. It's the same when people talk about, you know, the casting of Aida and Madame Butterfly and all of these things. I think we have to be very careful not to go too far in the other direction, where we're thinking about how to protect the audience from the nastiness that is here, that was probably acceptable to put on stage in one way or another 100 years ago, where today we sort of cringe at the idea that, you know, someone is talking about a slave, or someone is talking about women are, you know, no good, or, you know, they're not very smart, as some of the things in Zauberflöte, you know. But you can't run away from these things, and I think trying to run away from them does more damage than facing them. But, you know, as an artist, this director has her idea or opinion and should have been allowed to put on the show that she wanted to put on, since they engaged her to do this piece. You know, you engage a director, then you can't tie her hands and say you have to do this. You know, you engage a director, you allow her to put on the piece of work, the piece of art, the way she sees it and envisions it. That's fair, but I don't think that running away from it, I don't know if she would have ran away from it. We don't know exactly what she would have done because they didn't give her the opportunity.
Her plan was actually to direct it from the point of view of the Queen of the Night and sort of retell the story in that way and still try and incorporate all the text, is what I understood from her.
And again, we're in a time now that there is a big women's movement happening again. So why not do that? I think it's very appropriate to the time today. And again, this is another conversation. You know, should opera remain like, you know, Picasso on a wall in a museum that never changes? Or should it be something that changes with time and is living, breathing, and having a new life every generation? And I think it has to have a new life every generation, or we lose an audience, or we don't get a new audience, because what was interesting to my grandmother is not going to be interesting to me, and what's interesting to me is not going to be interesting to my son, and so on and so forth. I think we have to find a way to balance both, not to dumb down the culture and not to run away from the facts or the text, but at the same time allow the piece to live in now and not what it was 150 years ago.
Ja, u hoort het. Aan de ene kant, als er racisme en vrouwenvriendelijkheid in die kunst zit, mag je er niet van weglopen, want die zijn er in het werkelijke leven ook. Je moet het confronteren, het aankijken. Maar ook het operahuis had Lotte de Beer niet aan banden mogen leggen. Als je haar vraagt, moet je haar gang laten gaan. Russell Thomas zegt, we hebben nu niet kunnen zien wat zij had gedaan met het stuk. Opera, je moet er dus niet voor weglopen voor het racisme en voor de vrouwenvriendelijkheid als het erin zit. Je moet het aankijken, Je moet er iets mee doen. Maar je moet opera wel steeds een nieuw leven geven, want er zijn nieuwe generaties. En hij zegt ook, wat voor mijn grootmoeder interessant was, is niet interessant voor mij. En is ook wat ik interessant vind, is weer niet interessant voor mijn kinderen of de generaties daarna. Maar hij waarschuwt ervoor, geen dumbing down. Opera mag niet dommer worden. Nou, zijn eigen carrière gaat natuurlijk intussen verder. We hebben het al gehoord. Roberto Devereux van Donizetti. En ook nog meer Wagner. Een favoriete rol bijvoorbeeld is Tannhäuser. Daar had hij het nog lang over. Daar zei hij, dat vindt hij een heerlijke rol. Parsifal doet hij ook. Maar Tannhäuser vindt hij geweldig. Om allerlei redenen dat hij dat een interessant karakter vindt. We wilden u eigenlijk een stukje laten horen van de Vliegende Hollander nog, waar hij instond in het concertgebouw, waar hij de Steuermann zong. Maar ik zie toch hier de mensen al bloemen leggen, de koorleden, om weer verder te gaan met de opera. Dus ik ga even hardop zeggen dat ik doorga met de tekst. En als ik dat niet mag, dan hoor ik dat in mijn oren van mijn producer wel, dat we toch even naar de muziek gaan.